Gemeente, wij openen Gods woord. We willen stilstaan vanavond bij Jacob. Drie geschiedenissen uit het leven van Jacob. Allereerst vindt u dat in Genesis 27, vers 10 tot en met 15. Genesis 27, vers 10 tot en met 15. Daar lezen we van de eerstgeboortezegen. Genesis 27, vers 10 tot en met 15. En gij zult uw vader brengen en hij zal eten, opdat hij u zegenen voor zijn dood. Dat zegt dus Rebecca tegen Jacob. Toen zeide Jacob tot Rebecca: zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man en ik ben een glad man. Misschien zal mij mijn vader betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Zo zou ik een vloek over mij halen en niet een zegen. En zijn moeder zeide tot hem: uw vloek zij op mij, mijn zoon. Hoor alleen naar mijn stem en ga, haal ze mij. Toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen, gelijk als zijn vader gaarne had. Daarna nam Rebecca de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had. En ze trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. Dat was onze eerste schriftlezing. Gemeente, de tweede schriftlezing vindt u in Genesis 32. Genesis 32 vanaf vers 24 tot en met 32. Genesis 32 vanaf vers 24 tot en met 32. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij, dat is Jacob, zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zei tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Niel, want zeide: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij er opnieuw al gegaan was, en hij was hinken aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag. Omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Ten slotte, gemeente, Genesis 47, vers 28 tot en met 31. Genesis 47, vers 28 tot en met 31. Genesis 47, vers 28 tot en met 31. En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar, zodat de dagen van Jacob, de jaren zijns levens geweest zijn 147 jaar. Als nu de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen liggen. Hierom zult ge mij uit Egypte voeren en mij in een graf begraven. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. En hij zeide: zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Tot zover ook de derde schriftlezing. Gemeente, de schriftlezingen van vanavond zijn ook de teksten voor de prediking. We willen stilstaan bij driemaal Jacob. Jacob de bedrieger, Jacob de gezegende en Jacob de getrooste. Driemaal Jacob, Jacob de bedrieger, de gezegende en de getrooste. Ik lees u dan de laatste schriftlezing nogmaals voor. Uit Genesis 47, vers 28 tot en met 31. Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar. Zodat de dagen van Jacob de jaren zijns levens geweest zijn 147 jaar. Als nu de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen ligge. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in een graf begraven. En hij zeide: ik zal doen naar uw woord. En hij zeide: zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Gemeente, we staan dus stil bij Jacob, driemaal Jacob, de gezegende, of althans de bedrieger, de gezegende en de getrooste. Gemeente, Jacob heeft één ding in zijn leven moeten leren. En wat is dat? Dat hij moest buigen voor God. Jacob heeft één ding in zijn leven moeten leren en dat is dat hij het moest, steeds opnieuw moest verliezen van God. Een gemeente, dat wil het met ons welzijn, willen we gezegend leven, willen we de zegen van de Heer ontvangen, willen we getroost leven en willen we ook eenmaal onbevreesd kunnen sterven, zalig kunnen sterven, zullen wij dat ook moeten leren, voor de Heer moeten buigen en het van Hem moeten verliezen. En dat was voor Jacob niet een gemakkelijke weg. En we kennen allemaal wel zijn leven. Jacob en Esau, die twee jongens, beiden in de moederschoot van hun moeder Rebecca, die het bij de Heere vandaan wist, voor hun geboorte, eer zij iets gedaan hadden, had de Heer het bekendgemaakt aan haar, aan die moeder: twee volken zijn in uw buik. Twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Een verschil. De oudste en de jongste. En de jongste zal de gezegende zijn. Ja, de jongste is de verkorene. Want dat weten we ook vanuit de Bijbel, dat de Heere zegt, we lezen dat in Malachi 1, we lezen dat ook in Romeinen 9, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat, van eeuwigheid af, de een verkoren en de ander gemeente niet verkoren, twee jongetjes in de moederschoot 9 maanden verkeerd en de een zalig. En de ander verloren, zo dicht bij elkaar in de tent geweest, dezelfde opvoeding gehad, zonder onderscheid behandeld. Eerder zou nog kunnen zeggen, de voorkeur van Isaac ging uit naar de oudste. Ja, de voorkeur van Rebecca ging wel wat meer uit naar de jongste, maar dat had ook alles te maken met wat de Heer had gezegd tegen haar. En dan zo'n verschil, twee jongens. En dat de oudste, dat de meerdere, de mindere zou moeten dienen, dat kwam ook al openbaar. Dat weten we ook wel, die geschiedenis, dat Jacob zo'n honger had en zijn eerstgeboorterecht verkocht had voor een schotel linzenmoes. Toen werd al duidelijk wat de Heere heeft beslist van eeuwigheid. Dat krijgt zijn beslag in de tijd, dat zag je toen al. Maar het leek, en daar hebben we een klein stukje van gelezen vanavond, het leek helemaal verkeerd te gaan. Het leek erop alsof alsnog Esau met de eerstgeboorte zegen van zijn vader zou wegkomen. Dat was de bedoeling van zijn vader Isaac. En dat was ook de bedoeling van Esau. Vader Isaac, hij zou nog lang niet sterven. En toch werd hij wel ouder. En daarom heeft hij besloten om, voordat hij te oud is, om zijn zonen te zegenen. Zijn zonen te zegenen. Daartoe heeft hij Isaac Esau geroepen. Om te gaan jagen en voor hem, zoals hij dat zo graag heeft, een stuk wildbraad voor hem te vangen en te bereiden. Op een wijze zoals Isaac dat aangenaam is, dat hij dat lekker vindt. En dan zal hij dat eten en dan zal hij Esau de eerstgeboorte zegen geven, gemeente. Het leek helemaal verkeerd te gaan. Het leek helemaal verkeerd af te lopen. En we moeten wel zeggen, deze geschiedenis niet alleen heeft Jacob gezondigd. Nee, ook zijn vader Isaac. Zou Isaac nou werkelijk niet hebben geweten? Zou die werkelijk niet hebben geweten wat nou de Heer aan zijn vrouw beloofd heeft aan zijn zonen? Dat moet toch wel? Hij zou nou werkelijk gelen al onwetend zijn van wat er gebeurd is in die geschiedenis. Dat Esau aan Jacob zijn eerstgeboorterecht verkocht heeft, ik geloof er niets van. Maar het is toch zijn hart. Het is toch zijn vlees, zijn oudste. Die jongen die zo goed kan jagen. Eigenlijk een man meer naar zijn hart dan Jacob. En gemeente, zo heeft ook Isaac aan deze geschiedenis schuld. Even als Esau, want Esau die had toch moeten opstaan, had toch moeten zeggen. Maar vader, ik wil die zegen wel ontvangen. Maar ze komt mij niet meer toe. Want ik heb het u toch gezegd, ik heb toen zo dwaas gehandeld. Ik heb mijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob. Ja, dat was recht geweest. En gemeente, wat dacht u van moeder? Van moeder Rebecca. Had zij niet tot haar man moeten gaan, man? En ik weet wel, de verhoudingen in die tijd, die waren misschien ook wel anders dan onze dagen. Dat zal allemaal waar zijn geweest, maar het was toch een huwelijk in de Heere. En zou het dan niet, als het gaat om deze zaken, zou dan daar Rebecca niet met haar man over hebben kunnen spreken? Haar man erop hebben kunnen wijzen, man. Het is Jacob die de Heere zal zegenen. Die moet u zegenen. En u weet toch wat er gebeurd is met de verkoop van het eerstgeboorterecht. Gemeente, al die dingen zijn er. Maar het is Jacob die uiteindelijk toch zelf de zonde van het bedrog begaat. We hebben de geschiedenis gelezen. Rebecca heeft het gehoord wat zich heeft afgespeeld in dat gesprek. Tussen Isaac en tussen Jacob. En ze denkt, ik moet ingrijpen. In plaats daarvan dat ze de knieën zou buigen. In plaats daarvan dat ze de levende God te hulp zou roepen. Die toch getuige is geweest van alle dingen. Het gaat toch immers om zijn werk. En zijn welbehagen. Grijpt ze zelf in. En ze roept Jacob bij zich. Jacob, er is haast geboden. Ga naar de kudde. Neem twee van de dieren van de kudde en ik zal het bereiden. En ondertussen dan moet je de kleren van Esau aandoen. En ondertussen dan zal van de vellen van de dieren, daar moet je mee bekleden, zodat je lijkt op Esau. En als ik dan klaar heb gemaakt, ja, dan moet je naar je vader toe gaan. En dan zal je vader zal je zegenen. Dan moet je voordoen alsof je Esau bent. Gemeente, zo gebeurt het. Bedrog in de tent, in dat gezin van Isaac en van Rebecca, aartsvaders, jawel. Maar gemeente, diep aangrijpend. En Jacob, de man over wie het gaat, van wie we horen dat hij de Heer gezegend en vertroost zal worden. In plaats daarvan dat hij op de knieën terecht is gekomen om de Heer te hulp te roepen. En de nood aan de Heere voor te brengen, gaat hij in het plan van zijn moeder mee. Hij doet zich voor als Esau. En hij stelt zich aan zijn vader ook voor als Esau. En als zijn vader dan vraagt, maar hoe komt het dan dat je zo snel terug bent? Dan durft hij het zelfs aan om de naam van God erbij te halen. God heeft mij die dieren doen ontmoeten. God heeft mijn weg voorspoedig gemaakt. God heeft dat gedaan. U moet maar durven. En dan daarna, gemeente, als een vader hem dan opnieuw vraagt, ben je het werkelijk Esau? Dan bevestigt hij dat ik ben het Esau. En gemeente, inderdaad, hij ontvangt de zegen. De zegen die hem uiteindelijk niet toekwam, hij ontvangt de zegen. Isaac zegent Jacob, zo geef u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid van de aarde, menigte van tarwe, most, volken zullen u dienen. Naties zullen zich voor u nederbuigen, wees heer over uw broederen. En zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt. En wie u zegent, zij gezegend. Gezegend, maar gemeente, wel een gestolen zegen. Een bedrogen zegen, mag ik het zo zeggen. Waarop vooruitgegrepen is door Jacob. En gemeente, als ik nou de lijn wat doortrek. Ik heb deze preek ook gehouden verleden week in eigen gemeente op Nieuwjaarsmorgen. Met Oudjaarsdag kon ik niet preken door griep. Nieuwjaarsmorgen heb ik als het ware nog de Oudjaarsavondpreek gehouden. En het is nu een week later, maar toch mogen we elkaar de vraag stellen. Het jaar 2022 ligt nog niet ver achter ons. En we kunnen onze zonden niet achterlaten in het oude jaar. En we kunnen het maar niet zo voorleven voor Gods aangezicht, alsof er niets aan de hand is. Moet u het misschien ook zeggen, moet jij het misschien ook zeggen. Het hoeft niet in het afgelopen jaar alleen te zijn. Het kan ons leven zo vaak al gebeurd zijn. Hoe vaak hebt u en hoe vaak heb jij niet ten koste van een ander, over de rug van een ander heen, je doel willen bereiken. De rug van een ander gebruikt om over die ander heen te komen op school, op het werk, op het kantoor, in de fabriek. Misschien wel waar dan ook in de kerk. Onze doelen willen bereiken. Ten koste van een ander is het de Heere niet een gruwel. Wat Jacob hier doet, is dat God geen gruwel. Ja, maar de Heer heeft het hem toch beloofd. Maar hoe hij het bereikt, is het voor de Heere niet een zaak waarover de Heere vergramt en waarover de Heere bedroefd is. Hoe is bij ons gemeente? En hoe vaak hebben wij, misschien wel het jaar dat nog maar kort achter ons ligt, en hoe vaak niet in uw leven je anders voorgedaan dan je bent, misschien wel gelogen, hoe vaak hebt u niet gelogen in uw leven? Hoe vaak heb jij gelogen in je leven? De waarheid niet gesproken, gemeente. God neemt dat hoog op in ons leven. De waarheid niet gesproken. Ons anders voorgedaan. Niet Jacob, maar Esau. Ons als het ware zo voorgedaan. Hoe vaak in ons leven is dat niet gebeurd? Hoe vaak hebben we ons niet anders voorgedaan? Misschien ook wel kerkelijk. Misschien ook wel op het huisbezoek. Misschien ook wel als ambtsdrager. Misschien als gemeentelid. Voor de mensen. Terwijl we zijn die we niet zijn. In ons spreken, terwijl de Heer het alles ziet en dwars door ons heen kijkt. En tot op de bodem van ons hart ziet wat onze diepste bedoelingen zijn. Wie is er dan die leeft die voor ons aanzicht kan bestaan? Onderzoek uzelf nog eens en beproef jezelf nog eens en stel jezelf eens voor het aanzicht van God. Daar is verzoening nodig over onze zoon. Gemeente, het ligt teer en toch wil ik het ook noemen. Vooruitgegrepen, ja, dat heeft Jacob gedaan, vooruitgegrepen. Misschien ook wel geestelijk. Ik bedoel dit, wat zegt de Heere ons niet toe in zijn woord. De rijkste beloften, het grootste heil. De zaligheid waar we de dood verdiend hebben. Toen we gedoopt werden, heeft de Heer ons dat al willen toezeggen? Dat hij voor ons wil zorgen in dit leven, ons in het verbond der genade heeft opgenomen. Dag aan dag draagt hij ons. Wat heeft hij ons daartoe gezegd toen we nog kind waren? Dat hij ons wil wassen met zijn bloed van al onze zonden. Wat heeft hij ons toegezegd? Dat hij met zijn geest in onze harten bekerend en vernieuwend wil werken. Wat zegt hij ons toe in zijn woord? Zondag aan zondag en dag aan dag. Dat hij die God wil zijn van ons heilen, van onze zaligheid. Dat hij onze zonden wil vergeven. En dat hij ons het eeuwige leven wil schenken. Dat hij ons het verderf, dat hij ons daarvan wil bewaren. En dan toch, gemeente, is dat dan mogelijk? Erop uit, vooruit gegrepen. Genomen en niet van de Heer ontvangen. Onderzoek uzelf eens. Dat we misschien wel daarin te snel onze conclusies trekken. Is dat ook niet wat in onze dagen wel eens kan gebeuren? Dat we ervan uitgaan, het komt wel goed met mij. Want ik ben toch gedoopt en in de Bijbel staan toch zoveel beloften. En die mag je toch geloven. En de mens moet toch ook geloven dat de Heer hem genadig wil zijn. Dat de Heer je zonden vergeven heeft. Maar is dat nou van de Heer ontvangen? Of is dat uiteindelijk toch het werk, de vrucht van ons eigen redeneren. Van ons eigen concluderen. En dat we van het geloof een optelsom maken. Ja, ik ben een zondaar en de Heer is toch voor de zonde gestorven. En dus vooruitgegrepen. Want de Heer wil zoiets anders in ons leven. Dat wij met wat Hij beloofd heeft. En wat Hij ons toezegt. En wat ons niet toekomt. Maar wat Hij ons in de Zoon van zijn liefde wil schenken. Uit enkel genade. Wat Hij ons wil schenken als we onze zonden belijden. En wat Hij ons wil schenken als we onze zonden laten. En wat Hij ons wil schenken als wij met wat Hij ons toezegt aan zijn gezegende voeten terechtkomen. Als we aan de troon der genade terechtkomen. Om het Hem te vragen, Heere. O, wil dat werken in mijn hart. Verzoening en vergeving. Heere, wilt U dat schenken. Uw genade. Om in die weg, waar we ook zo aan de troon der genade verkeren als een bedelaar, als een onwaardig, als een rechteloze, tot Hem te naderen. Om zijn heil te verwachten, in te wachten, te zoeken en Hem dan te mogen vinden. Gemeente, voelt het verschil. En ik denk ook wel aan jong en oud. Onderzoek uzelf. Ook als u zegt, ik geloof dat het met mij goed mag zijn, is dat ons eigen werk? Of is dat Gods werk? Jacob, ons eerste aandachtspunt, genomen, bedrogen, uiteindelijk zichzelf bedrogen. En de mensen om hem heen, ja, gemeente, hij moest vluchten, hij moest weggaan. Hij heeft zijn moeder nooit meer gezien. En zo is Jacob eens heen gegaan. Gevreesd voor Esau dat hij hem zou ombrengen. Hij vreesde zijn broeder. En zo gaat Jacob weg. Ja, hij gaat naar zijn oom toe, naar Laban toe. Het tweede aandachtspunt. Jacob de gezegende. Gemeente, wat een wonder. Dat de Heer Jacob niet heeft losgelaten. Dat was alle reden voor geweest. Deze man die de naam van God erbij had gehaald om zijn bedrog te plegen. Deze man die zich voor zijn vader anders had voorgedaan. Die zijn vader had bedrogen. Deze man die had gelogen. Die had zijn handen van hem kunnen aftrekken. Maar de Heer doet het niet. Is dat niet een wonder, gemeente? Als Jacob moederziel alleen moet gaan voor 20 jaren. Hij zal zijn moeder niet meer terugzien. Hij vreest zijn broeder te ontmoeten. En hij vlucht weg. En hij gaat naar zijn oom Laban toe. En als hij dan op weg is, onderweg, door iedereen verlaten, en zijn hoofd moet neerleggen. Wat een wonder, gemeente. Dat de Heer daar bij Bethel een geopende hemel geeft. Dat de Heer Jacob bekend maakt. dat hij de God is van Abraham, de God van Isaac, en dat hij hem niet verlaten heeft. Dat hij hem niet begeven heeft, dat hij hem ook niet verlaten zal. Dat de Heer met hem zal meegaan, zijn leven lang. En dat hij ook aan hem belooft dat hij op die plaats zal terugkeren. En het land van zijn vaderen zal mogen terugkeren. Hij ziet daar de hemel geopend en de engelen Gods bij die ladder op en neer dalen. Gemeente, wat een zegen. De Heer heeft Jacob niet losgelaten. Mag dat voor u ook een wonder zijn. Je niet losgelaten. Dat je toch soms een geopende hemel mag ervaren. Heer, ondanks mijn zonden en ondanks mijn ongerechtigheden. Denkt u nog aan mij en wilt u met mij van doen hebben. Gemeente, kon Jacob met wat hij van de Heer mocht horen in Bethel, kon hij daarmee sterven. Later blijkt van niet. Maar de Heer was wel met hem. Al die jaren bij zijn oom Laban. En dat waren jaren, gemeente, jaren van zegen en jaren van moeite, jaren van strijd. Jaren waarin Jacob ook zichzelf in de spiegel zag. De handelwijze van oom Laban. Hij kreeg als het ware zijn eigen leven terug. Wat is dat vaak zo in het leven Gods kinderen. Dat ze een zonde die ze in hun jonge jaren hebben bedreven later weer terugzien. Terug moeten ontmoeten. We kennen de geschiedenis wel. Als hij daar aankomt. 7 jaren heeft gewerkt voor Rachel, de vrouw die hij lief heeft. Wordt hij bedrogen. En zie, het was Lea. 7 jaar gewerkt voor de vrouw met wie hij wil trouwen. De vrouw die de Heer hem wil geven. En dan achter te komen, het is haar zuster die hij niet beminde. En gemeente, dan moet Jacob 7 jaren meer opnieuw werken voor de vrouw die hij lief heeft. En dan later werkt hij nog 6 jaar voor de veestapel die hij mag ontvangen. En dan merkt hij zo vaak ook dat hij bedrogen wordt door Laban, die steeds het loon wel 10 keer verandert. Gemeente, dat waren jaren bij Laban van zegen. Dat waren jaren van strijd. Dat waren jaren van moeite, jaren van verdriet. Wat heeft Jacob in die jaren veel meegemaakt? Maar dan komt het moment dat Jacob terug zal keren. Terug zal keren naar het land van zijn vaderen. Waarom? Omdat hij ook ziet dat het aangezicht van Laban en het aangezicht van de zonen van Laban niet meer tot hem is als gisteren en eergisteren. Hij voelt aan, de liefde is geweken. En zo zit er maar 1 ding op, om terug te keren naar zijn eigen land. Maar dan zal hij Esau moeten ontmoeten. En gemeente, wat heeft dat Jacob doen vrezen? Op een ontzagwekkende wijze, wat heeft hij daar tegen opgezien? Het is 20 jaar verder. Maar het is voor hem als de dag van gisteren. En als hij dan terugkeert naar het land, dan stuurt hij eerst al een heel gezelschap vooruit van dienstknechten en dienaren. Met veeën, met schatten. Om Esau gunstig te stemmen. En hij hoort hoe Esau Jacob tegemoet reist met een leger van 400 man. 400 mannen doet hem nog te meer vrezen. Hij vreest ontmoeting. En opnieuw stuurt hij schenken en gaven vooruit om Esau gunstig te stemmen. Maar gemeente, het kan de vrees niet wegnemen. Wat is Jacobs vrees? Dat Esau hem zal ombrengen, dat hij zal sterven. Is dat nou zijn grootste vrees? Nee. Zijn grootste vrees is dat hij zal sterven en God zal moeten ontmoeten. En niet zal kunnen ontmoeten. Omdat hij gezondigd heeft. Die leugen, weet u wel. Dat bedrog. Dat zich anders voordoet. Hij voelt aan er niet mee voor de Heere te kunnen bestaan. En hoeveel zonden zullen er niet meer zijn geweest in zijn leven. Hij kan God niet ontmoeten. Hij weet niet van de verzoening van zijn zonden. Van de vergeving van zijn zonden. Sterven betekent God ontmoeten. Ja, maar Jacob, je bent toch de uitverkorene van de Heere, Jacob. Je vader heeft je toch gezegend, Jacob. Die heeft toch je moeder beloofd. Gemeente, dat valt allemaal weg. God moet hem de zonden vergeven. En uit de mond van de Heere wil hij het horen. Dat hij kan sterven en dan geen vreemd God zal ontmoeten. En gemeente, dan lezen we die geschiedenis die we hebben gelezen, die tweede geschiedenis. Dan in Ezechiël 39 bij Pniel. Dat Jacob zich afzonderde. Zijn vrouwen, ze kunnen er niet bij zijn. Zijn kinderen, ze kunnen er niet bij zijn. Zijn knechten kunnen er niet bij zijn. Hij blijft daar over. Als hij de rivier over heeft gezet, blijft hij daarachter bij de rivier. Waarom? Om het aangezicht van God te zoeken. Om die zegen van hem te ontvangen. Wat de Heere toegezegd heeft. Om dat uit zijn mond te mogen horen. Niet uit de mond van zijn vader. Niet uit de mond van zijn moeder. Niet in zijn eigen gedachten. Hij moet met de Heer in het reine komen. En daar worstelt Jacob bij Pniel om de zegen. Gemeente, weten wat er staat? Het viel me eigenlijk op. Ook dit jaar voor het eerst zo duidelijk. Er staat niet dat Jacob met een man worstelde. Wie is die man? Die man is Christus geweest. Christus, de Zoon van God. Daarin de gedaante van, wat is het geweest, een engel. Een man. Maar er staat niet dat Jacob met die man worstelde. Er staat en een man worstelde met hem. Totdat de dageraad opging. God worstelde, Christus worstelde met Jacob. Het is als het ware dat de Heere Jacob de worstelingen ontworstelt. Ik begrijp ook dat u begrijpt wat ik bedoel. Die worsteling daar bij de Jabok, die worsteling daar bij Pniel, is omdat de Heere met hem worstelt. De Heer twist met Jacob. En de Heer strijdt met Jacob. Dat Jacob zal gaan strijden met de Heere om de zegen die bij hem alleen is. De zegen die onvergankelijk is. De zegen die tijd en eeuwigheid verduurt. De zegen waardoor hij mag weten dat hij getroost mag leven. En als hij zal sterven, dat hij geen vreemd God zal ontmoeten. Een man worstelde met hem. Gemeente, nooit worstelt een mens uit zichzelf met de Heer. Wij leven liever eraan voorbij. Wij stappen er liever overheen. We schuiven het liever van ons af. Als het in ons leven zo komt, dat we moeten zeggen met Jacob, Heere, ik kan u niet laten gaan. Tenzij gij mij zegent, is dat omdat de Heere met ons worstelt. Gemeente, mag ik nou vragen? Zijn er nou in Oud-Beierland mensen die met de Heere moeten worstelen om zijn zegen? En die met de Heer hebben geworsteld om zijn zegen? En die door de Heer gezegend zijn met zijn zegen, met zijn onverdiende zegen. En nou is het al 8 januari. Maar hoe bent u nou het nieuwe jaar ingegaan? Met die zegen, of moet u zeggen, en toch zonder die zegen. Zonder de zegen van die alzegenaar. En we lezen, gemeente, dat erop lijkt alsof de Heere Jacob ongezegend laat gaan. De morgenstond breekt aan. En dan zegt ook die man tegen Jacob, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar Jacob kan de Heer niet laten gaan. Ik zal u niet laten gaan. tenzij dat gij mij zegent. Ook dat is van de Heere. Schijnbaar laat de Heer Jacob los, maar het is omdat Jacob de Heer niet los kan laten, omdat God Jacob niet loslaat. En gemeente, dat is nou één ding, dat er staat er dat Jacob de Heer heeft overmocht. En ik zei toch, een mens moet het verliezen van de Heer, jawel. Maar nou is er één ding, gemeente. Nou is er één ding waarin de Heer zich door een mens, ik bedoel het eerbiedig, laat overmogen. Waar een mens het van de Heer mag winnen. Ik bedoel het heilig. En dat is als het gaat om die zegen van zijn genade. Van de vergeving der zonde. Dat is een zegen, gemeente. Dat laat de Heer zich ontnemen. Dat is nou het enige waar de Heer het nou gewonnen heeft. Waar de Heer zich verloren geeft. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat mag u nou van de Heer vragen, Heer. Al die andere dingen in mijn leven moet ik erbij zeggen. Maar u wil geschieden en leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Maar dit, gemeente, dit is nou het ene waarvan u mag zeggen, Heer, daar hoef ik niet op te houden. Daar mag ik bij u en daar moet ik bij u aanhouden. Daar liet u Jacob niet ongezegend gaan. En misschien moet u zeggen, oh, maar ik zoek de Heer al zo lang. Misschien dat er wel in de kerk zijn. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is nabij en het is nog nacht. Wilt geen vragen, vraagt, keert weder, komt. Het leek er bij Jacob ook op. De morgenstond is nabij. Ik zal heen gaan, maar Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Gemeente, mag u zo worstelen om die zegen. Ouderen, zult u dat doen? Onder de prediking van het woord. O, dan mag ik u zeggen, dan zal de Heer spreken. Dan zal hij komen. Jongeren, mag je dat ook doen? Ja, misschien is dat wel een heel ander geluid als dat je soms misschien wel eens hoort. Als je op een website iets leest over geloofstoerusting.com. En dan staat eigenlijk toch dat je moet geloven. Ja, bij Jacob was het zo anders. Hij worstelde bij de Heer. En weet u wat er in de Bijbel staat? Dit is Jacob. Dit is het vroom geslacht. Dat naar u vraagt. Dat hem zoekt. Met ingespannen krachten. Gemeente, dan zult u gezegend worden. Dan krijgt Jacob krijgt een nieuwe naam. Hoe is uw naam? En hij zeide Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. En hebt mij en hebt over hem. Mocht Jacob vragen en zeide, geef toch uw naam te kennen. Hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. Ja, gemeente, toen kon Jacob zijn broer ontmoeten. Toen kon hij getroost leven. En als hij zou moeten sterven, als het de Heer zou behagen om hem weg te nemen, dan mocht hij weten, roeping en verkiezing vastgemaakt in hem. O, met hem geworsteld, die straks voor hem, die kruisweg zal gaan, die straks voor hem die weg zal gaan van lijden, van sterven, die zijn bloed voor hem zal storten, die zijn leven voor hem zal geven. O, gemeente, als we dan moeten sterven, dan hoeven we geen vreemd God ontmoeten. Dan mag u weten, het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn de Heere. Al zou de Heer u wegkomen te roepen in het nieuw begonnen jaar, gemeente, dan zal dat uw beste dag zijn. Dan mag Paulus ervan getuigen. Ik wenste wel ontbonden te worden. En bij Christus te zijn. Want dat is mij zeer ver het beste. Of moeten wij die zegen nog missen? En dan mag u zondag aan zondag nog worden gepredikt. Dat de Heer die alzegenaar is. En dat de Heer die jongen en dat meisje en die man en die vrouw wil zegenen. Die het moet zeggen, Heer, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Alleen bij u. O bron van troost en licht. En zo kon Jacob verder gaan. Gezegend. Als u nou straks naar huis gaat. En jij naar huis gaat. Mag je dan ook zo gezegend naar huis gaan. De nieuwe week in. Met die troost, dit weet ik vast dat God met mij is. Wordt dat dan nooit bestreden? Ja, ons derde aandachtspunt. Gemeente, dat moet er wel achteraan komen. Dat werd bij Jacob ook bestreden. Jacob, de getroost, het derde aandachtspunt. Maar ik heb me dus over nagedacht. Wat heeft die man niet veel meegemaakt in zijn leven daarna? Want dan ontmoet hij Esau. Wat is dat meegevallen? Maar Jacob is hinkend door het leven gegaan. Gezegend. En toch hinkend. Die achter mij wil komen, neem zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Een hinkend leven. En toch gezegend. Maar gemeente, wat veel meegemaakt. Zijn moeder heeft hij nooit meer gezien. Zijn lievelingsvrouw, Rachel, moet hij al vroeg missen. We lezen dat hij, zijn vader die leefde nog al die jaren, is het nog geleefd. Heeft hij moeten begraven. Wat heeft hij veel moeten meemaken met zijn kinderen. Denkt u maar aan Dina en de Sichemieten, Dina die verkracht wordt. En denk eens aan de geschiedenis van Jozef. He, dat Jacob dan, zoals hij zijn vader heeft bedrogen, zelf door zijn eigen zonen wordt bedrogen rond Jozef. En die hebben gedaan alsof Jozef is gestorven, is omgekomen door een dier. En Jacob gedacht heeft zijn leven lang rouw te dragen. Gemeente, als Jacob zijn vrouw verliest, als Jacob zijn vader verliest, ja, dan is hij diep bedroefd. Maar als hij Jozef verliest, dan zegt hij dat hij de rouw zal meedragen tot in het graf. Dat is het diepst geweest in zijn leven. De gedachte zijn kind te moeten missen. Jozef. En dan daarna nog, we kennen die geschiedenis wel. Dat er honger komt in het land. En dat Jacob dan zijn zonen uitzendt naar Egypte toe. En dat ze dan terugkomen. Simeon blijft achter. Jozef, dat weet Jacob niet dat het Jozef is, heeft gevraagd om de jongste zoon die hij achter had gehouden, Benjamin. Zodat Jacob uiteindelijk zegt, gij ontrooft mij van al mijn zonen, ik ben Simeon kwijt. Jozef heb ik verloren en zal ik nu ook Benjamin nog moeten verliezen. Alle dingen zijn tegen mij. Gemeente, wat heeft Jacob in zijn leven, terwijl hij door de Heere gezegend was, nog veel moeten meemaken, moeten staan bij het graf van de geliefde, moeten denken dat hij Jozef moest hebben verloren, de geschiedenis met Dina moeten meemaken, gemeente. Misschien dat er ook onder ons wel zijn, die zo verschrikkelijk veel moeten meemaken in hun leven. Met uw kinderen, verdriet om uw kinderen. Misschien wel een kind moeten begraven. Misschien wel andere geliefden moeten begraven. En zoveel zorg en zoveel smart. Dat zelfs een kind van de Here soms moet zeggen. En alle dingen zijn tegen mij. En dan toch gemeente. Getroost. Niet alleen gezegend. Maar toch getroost. Als helemaal aan het einde van zijn leven Jacob dat mag horen. En Jozef leeft. En die oude Jacob nog naar Egypte mag. om daar zijn zoon te kussen. En daar zo de kinderen van Jozef te zien en te mogen zegenen. En gemeente dan lezen we ook die geschiedenis, we hebben het gelezen. Dat Jacob aan het einde van zijn leven Jozef laat beloven. Dat Jozef hem niet zal begraven in Egypteland. En dan vraagt hij Jozef zijn hand te leggen op die plek waar Jacob bij zijn heup geslagen was. En ik weet, dat was een teken van de oud-testamentische eedzwering. Men legde de hand bij de heup om de waarheid te bekrachtigen. Maar het was wel precies die plek waar de man Gods hem geslagen had. Jacob die hinkende voortging. Daar mocht nu Jozef zijn hand leggen. Vertroost, gemeente. Door de Heer, ja, de Heer vertroost ook zijn kinderen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten en mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. En nu was Jozef, zo leggen we dat vaak wel uit, een type van de Heer Jezus. Jawel, dat was hij ook. Denk maar hoe hij door zijn broeders verkocht is. En door zijn broeders bedrogen is. En denk maar ook wat ze met zijn kleed gedaan hebben. Hoe hij in de gevangenis genomen. Hoe is de Heer Jezus gevangen genomen? Hoe is hij vernederd? En daarna uitermate verhoogd. En toch is Jozef de Heer Jezus niet. Nee. Jozef is ook Juda niet. Juda, gij zijt het. Jozef was ook Levi niet. Gemeente, Jozef was wel een type van de Heer Jezus. En uiteindelijk is toch niet uit zijn geslachtslijn de Christus geboren. Maar Jozef mocht wel de zegen die de Heer Jezus aanbrengt voor zijn kinderen, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid en voor de tijd. Als de behouder van het volk mocht hij de hand leggen op de plek waar de Heere Jacob geslagen had. En kijk, dat wil de Heere nog doen. Als we nou staan, nog een beetje ook op deze tweede zondag van het nieuwe jaar, op de drempel van het oude nieuwe jaar, gemeten, dan mag dit u troosten, dat de Heere de zegen wil geven aan een die de dood verdiend heeft. Maar dat de Heere ook in alles wat u in uw leven daarna moet meemaken, u niet begeeft en jou niet verlaat. En wil vertroosten. Daar waar we geslagen zijn, wil nou die borg en die middelaar ook zijn doorboorde hand leggen. Om u te vertroosten. Om u te zegenen. Om u nabij te zijn. Om u te helpen. Om u op te richten. En nu gaan we weer naar onze huizen toe. Maar gemeente, hoe dan? Zonder Jacobs God. Zonder hem voor wie Jozef een type was. Zonder die zegen van God in Christus. Zonder die troost van God in Christus. De eeuwigheid tegemoet reizend. Een jaar weer verder in. Dichter naar de eeuwigheid toe. Of mag het dan toch zijn. Gezegend. Met die onuitsprekelijke zegeningen. En die onuitsprekelijke vertroostingen. Van die alzegenaar. Jezus Christus. Mag u bij dat Jacobs geslacht behoren, dat naar de Heere vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Mag jij daar ook bij behoren? Dit wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen. Alleen, maar dan ook alleen, bij u. O bron van troost en licht. Dan zult u nooit beschaamd uitkomen. Nu niet en eeuwig niet. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen van Psalm 118, vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden, redde mij uit alle nood. Ontsluit van mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Loven, Heere Majesteit, 118, vers 9.